En dat blijkt ook wel, als je de brieven van Paulus leest, de worsteling en de strijd die hij daarin meemaakt. En ook in de brief aan Timotheus, hoe hij zo waarschuwt voor al die valse leringen die er gaande zijn. Zowel van binnenuit, uit het Jodendom, maar ook van buitenaf, de Griekse filosofieën. En er is heel veel strijd, heel veel gaande. Nou, we zijn vanavond gekomen in het laatste hoofdstuk van de tweede brief. We hebben natuurlijk gekeken naar de pastorale oproep, de praktische oproep, profetische oproep. En in het laatste hoofdstuk wordt het een meer persoonlijke oproep. Maar zoals ik al in het begin heb gezegd, is eigenlijk alles door elkaar verweven. En dat blijkt ook wel, want het is één brief. Het zijn niet een brief met vier hoofdstukken zoals wij dat kennen. Maar Paulus schreef één brief aan Timotheus. Dus, we komen in het tweede hoofdstuk en ik heb hem in vier blokjes ingedeeld. De verzen 1 tot en met 4 predik het woord. Ik ben wat verkouden, dus als ik meer keren de zaddoek tevoorschijn haal, dan weet u waarom het is. Dus predik het woord, de verzen 1 tot 4. De verzen 5 tot en met 8, vervul je bediening. De verzen 9 tot en met 18, wees op je hoede. En dan sluit hij natuurlijk af met de groet en zegenbeden, de verzen 19 tot en met 22. Laten we de eerste vier verzen samen lezen. Ik bezweer u, ter overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Tot zover het eerste gedeelte. Nou, Paulus die komt hier behoorlijk krachtig over als hij zegt, ik bezweer u. Andere vertaling zegt, ik betuig u nadrukkelijk. En daar gebruikt hij echt zijn gezag als een apostel, maar ook in zijn verhouding tot Timotheus, de ernst van de zaak. Hij zegt, ik bezweer u, en dan zegt hij dit, ten overstaan van God. Timotheus, je legt geen verantwoording aan mij af, maar je bediening die is van de Heere, dus je zal voor de Heere verantwoording af moeten leggen. En hij zegt, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En dan volgt, predik het woord. En de brief lezende, dan zien we twee redenen waarom dat woord gepredikt moet worden. De eerste is, wat we hier in dat vers zien, is dat de Heere Jezus oordeelt. Wij zien vaak de Heere Jezus als de liefde van God. En God houdt van je. En de Heere Jezus zegt ook zelf, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Dat hoeft ook niet, want de wereld ligt in het oordeel. Johannes 3, vers 36, zo wie dan in de Christus gelooft, die zal behouden worden. Maar degene die niet gelooft, de toorn van God, blijft op die persoon. Dus een ongelovige leeft al onder het oordeel van God. En we zien hier, hij zegt, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus, die levende en doden zal oordelen. Alles zal voor zijn troon verschijnen. En dan zegt hij wanneer? Bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Het zijn twee verschillende dingen. Bij zijn verschijning, dat is niet waar we nu naar kijken, dat hij in Bethlehem geboren wordt. Die verschijning bedoelt hij niet, want anders zou hij zeggen toen die verschenen is. Maar hij heeft het hier over die verschijning. En wanneer komt het oordeel over de wereld als de gemeente wordt opgenomen? Dan blijven degenen, wie blijven achter? Degenen die niet geloven en die vallen onder het oordeel. En later zal die wederkeren en zijn voeten op de olijfberg zetten, zoals we lezen in Zacharias. En dan gaat hij oordelen in zijn koninkrijk. En aan het eind zelfs nog een keer. Dus met dat in het oog zegt Paulus, dat is aanstaande. Paulus verwachtte de wederkomst van Christus. Hij zegt, en om die redenen moet dat woord vandaag gepredikt worden. Maar de andere reden is dat er een tijd komt waarin mensen de gezonde leer niet meer willen horen. Dus om twee redenen wordt Timotheus opgeroepen. 1. De komst van de Heer Jezus is nabij, dus predik het woord. Maar er is een valse leer is er gaande, blijf jij het woord prediken. Zodat mensen de waarheid zullen horen. En leven wij niet in de realiteit van deze verzen? De gezonde leer, mag die nog gepredikt worden? Mogen we nog onderwijzen hoe het woord erover spreekt? Mogen wij nog zeggen, broeders en zusters, mannen en vrouwen? Mag je nog zeggen, ik heb een zoon? Of moet je zeggen, bij de eerste indruk is er een zoon geboren? Zo moet het officieel, hè? Want later kan het door de hele gendergedachte wat anders zijn. Prediken wij nog hemel, maar prediken wij ook nog een hel? Prediken wij verlossing? Prediken wij genade? Prediken wij hoe God naar het huwelijk kijkt tussen man en vrouw? Prediken wij al deze dingen? En dat wordt niet meer geaccepteerd. En daarom die oproep hier ook aan Timotheus om dat wel te doen. En die oproep heeft 5 aansporingen. Hij zegt 1, predik het woord. Timotheus, wat je van mij hebt ontvangen, hij zegt, ik wil dat je dat door blijft geven. Dat woord wat je van mij gehoord hebt, blijf dat prediken. Blijf, vers 14 uit hoofdstuk 3, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de Heilige Schriften kent. Met andere woorden, blijf die waarheid prediken. Laat je niet verleiden tot een ander evangelie. Dus 1, predik het woord. Ik weet niet hoe dat met u is. Als ik thuis dan wel eens wil je lekker ontspannen en naar een studie luisteren. En het eerste wat mij dan opvalt, of de predikant wel een Bijbel of geen Bijbel heeft. En je ziet er heel veel, die komen met aantekeningen. En er is geen Bijbel meer bij. Ja, we hebben de verzen in onze aantekeningen. Ja, maar laat toch zien waarvanuit je spreekt. Laat dat woord van God centraal staan in je prediking. En Paulus zegt het hier, predik het woord. Wat? Het woord van God, zoals hij dat gekregen heeft. Tweede, dan zegt hij, volhard daarin. Timotheus, als je schouderklopjes wil hebben aan het eind van de dienst, doe dan een beetje water bij de wijn. Wees dan niet zo scherp. Praat over liefde en God houdt van je. Ach, en die dingetjes die verkeerd gaan, die ziet de Heer wel door de vingers. Want hij is toch je papi bij wie je op schoot mag zitten. En u kent dat misschien wel allemaal. Maar hij zegt, nee, volhard in de waarheid. En de waarheid van de schrift zit vol met liefde. Zit vol met barmhartigheid. Zit vol met genade. Maar je moet het in waarheid prediken. En niet een eenzijdige kant van God, maar juist in het licht van wie God werkelijk is. Volhard daarin. Dan staat er gelegen of ongelegen. En sommigen denken, oh, dus het maakt niet uit of het die ander wel uitkomt of niet. Nee, Timotheus, of het jou uitkomt of niet. Dit gaat om Timotheus. Je kan niet zeggen, ja, het komt me nou even niet zo uit hoor. Nee, gelegen of ongelegen, jij predikt de waarheid, het woord van God. Dan zegt hij nog meer, weerleg. Weerleg. Maar waaruit vandaan? Weerleg, of wederleg, zegt een andere vertaling. Vanuit de schrift. Vanuit de schrift. Sommigen zeggen, ja, ik vind. Of zoals ik dat ervaar. Of ik voel dat niet zo. Nee, het gaat erom, wat zegt de schrift? Weerleggen wij elkaar vanuit de schrift. En de tweede is daar zelfs, bestraf. Wow, tucht in de gemeente? Kan dat nog wel vandaag? Wie ben jij dat jij wat wil zeggen? Je mag toch niet oordelen? De Bijbel roept ons op dat wij elkaar moeten vermanen, elkaar moeten waarschuwen, zodat we als broeders en zusters rein wandelen voor het aangezicht. Maar dan zeggen ze, zie je die balk in je eigen oog niet? Dat is wat. Ik heb dat een keer gehad met iemand. En ik had er echt voor gebeden om die persoon aan te spreken. En het is altijd niet makkelijk, iemand op zonde wijzen. En dus ik ging dat gesprek aan. Het eerste wat hij zei, zie je de balk in je eigen oog niet? En ik schrok daar een beetje van. Maar het was net of de geest me de woorden gaf. Ik zeg, en jij laat mij lopen met een balk in mijn oog, terwijl ik me zorgen maak om jouw splintertje? En het was gelijk over. Dus we kunnen die Bijbelteksten wel gebruiken, maar er staat hier wel, weerleg, bestraf en vermaan. Nou, andere vertaling zegt juist bemoedig of vertroost. Dus je kan twee kanten op met het woord, maar ik vind, ja, als je eenmaal weerleggen en bestraffen hebt gaan en vermanen, moet er ook troost zijn. Dan moet er ook bemoediging zijn. Waarom zou je iets laten voor de Heere? Omdat hij dat nou eenmaal van je vraagt? Of zit er een bemoediging in dat de Heere je juist daarin zegent en je groeit in je geloof en standvastiger wordt in je geloof? Dus ook de bemoediging. En dan zegt Paulus erbij, hij zegt, en doe dat met alle geduld en onderricht. Dus met andere woorden, Timotheus, als je in dat proces komt, doe het niet overhaast. Maar doe het ook met geduld en dat betekent heb geduld met de ander. We willen zo graag dat de mensen zo snel mogelijk veranderen. Maar we moeten geduld hebben, want hoe lang is de Heer niet met onszelf bezig geweest? En hij is nog steeds met ons bezig. Of is iemand al zo ver dat hij zegt, nou, bij mij is die klaar, hoor. De Heer heeft met mij geen geduld meer nodig. Ik denk dat hij met ieder van ons geduld nodig heeft. Maar dan zegt hij, en doe dat met alle geduld en onderricht. Het belang van onderwijs. Mensen meenemen in de schrift. We kunnen mensen wel overladen met Bijbelteksten, maar ze meenemen door de schrift, zodat ze die dingen zelf gaan ontdekken, zelf gaan begrijpen en door dat onderricht gevormd worden. Dus hij roept ze, Timotheus, daartoe op. Nou, waarom doet hij dat? Eén, omdat Christus gaat komen en die zal levende en doden oordelen. Maar dan vers 3, want er zal een tijd komen. En hoe het hier staat geschreven, betekent niet, er komt eenmalig een tijd en dan gebeurt er iets en houdt het op. Nee, er komt een tijd die zich zo zal voortzetten alle tijden. Het is een continu proces van dat mensen de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken. Ze gaan uitwegen zoeken. Ze gaan mensen zoeken, zoals we hier lezen, wat het gehoor streelt. Ik wil niet horen dat ik veranderen moet. Ik wil horen dat ik zo'n fijn mens ben. Ik wil niet horen dat ik goede keuzes moet maken. Ik wil gewoon doen waar ik zin in heb. Ik wil niet horen dat ik de minste moet zijn. Ik wil gewoon de beste zijn. Ik wil niet horen dat ik nederig moet zijn. Laat die ander nou maar eens zijn knieën buigen voor mij. En we zoeken die dingen niet. En dan gaan we op zoek. En kijk maar, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Hoeveel mensen van de ene gemeente naar de andere gemeente gaan om te zoeken wat hun streelt. Ze zoeken niet echt de Here, ze zoeken iets wat hun vermaakt, wat hun een fijne ochtend geeft. Oh, wat was het weer gezellig deze morgen en wat voelde ik me weer heerlijk. Waarom? Omdat ze kregen wat ze hoorden. En we doen ons daar heel goed ons best voor. Weet u nog dat u nog jaren geleden kwam de term laagdrempelige diensten. Laagdrempelige diensten. De Bijbel heeft het over een samenkomst van gelovigen. De gemeente bestaat uit wederom geboren mensen. Die komen samen. En Paulus zegt, het kan zo zijn dat er ongelovigen in jullie midden zijn. Spreek dan zo dat mensen ook het kunnen verstaan en begrijpen. Maar telkens wanneer gij samenkomt. En dan hebben we een gemeenschap van gelovigen en we gaan het laagdrempelig maken, zodat ongelovigen zich thuis voelen. En dan hebben we een laagdrempelige Bijbel, een laagdrempelige dominee die laagdrempelig spreekt en het is allemaal laagdrempelig. Dus er is geen bekering meer nodig, geen overtuiging van zonde en oordeel, want er is geen drempel meer. Nou, als de geest je van overtuigt dat je zondig en schuldig tegenover een heilige God staat, al zou die drempel een muur wezen, je wil er overheen hoor. Want de geest overtuigt je ervan. En hoe hoog die muur dan ook is, dan wil je binnen. Omdat de waarheid gepredikt wordt. En we geven nog een hele muziektheater erbij en flitslampen en desnoods een beetje dansen, gezellig, als het maar goed is. Er is een gemeente in Leiden en na de dienst drinken ze geen koffie, maar hebben ze een biertje en een wijntje. Hoe gezellig kun je het maken? Het gaat om het woord van God. En het is een uurtje in de week die je afzondert om samen te komen, om de Here te zoeken. En hij zegt hier, er komt een tijd. En die tijd die is van alle tijden. Maar je ziet het gewoon ook weer enorm toenemen. En ze zullen zichzelf leraars verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. En zich keren tot verzinsels. Keren tot verzinsels. Maar wat doen die verzinsels? Die strelen je ziel. Die strelen je hart. Die komen zo heerlijk binnen. Maar het is geen waarheid. Want de waarheid is scherp. Hebreeënbrief zegt dat zo, dat het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Dus van welke kant dat zwaard ook gebruikt wordt, het snijdt. De meeste zwaarden of messen hebben maar één kant. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Hoe dat ook beweegt in je leven, het scheidt van elkaar. Het opent je hart. Het laat zien wie je werkelijk bent. En hier zien we in dat Paulus hem daartoe oproept om daar aandacht aan te besteden en het juiste te doen. En dan zegt hij in vers 5, de verzen 5 tot en met 8. Dan zegt hij, maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienst ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is er voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus wat Paulus hier doet, hij zegt, Timotheus, ik bezweer u. Vanwege de komst van de Heere Jezus, maar ook vanwege de valse leer die ontstaat. Die tijd die komt. En dan zegt hij vanuit in vers 5, maar u. Te midden van wat er gaande is, zegt hij, Timotheus, maar jij. Zo persoonlijk, hè? Er zit helemaal bijna geen ruimte in Timotheus. Zou je niet eens over na willen denken? Of zou je niet eens... Nee, jij, Timotheus, maar u, wees nuchter in dit alles. En het nuchter heeft niet te maken of je dronken bent of nuchter. Het nuchter is gewoon een helder verstand hebben. Laat je niet misleiden door alle mooie verzinsels en valse leringen en alles wat je ziet en hoort, maar wees nuchter in alles. En dan een heerlijke bemoediging. Leid verdrukkingen. Waarom zegt Paulus dat? 1, omdat hij dat in zijn eigen bediening ervaren heeft. 2, omdat hij weet, als je voor die waarheid gaat staan, dan zul je verdrukking ondervinden. En dat hoeft niet fysieke verdrukking te zijn, zoals wij als we denken over de leidende kerk, je komt in de gevangenis, maar gewoon verdrukking door je gemeente, door mensen, door vrienden, door familie. Die willen niets met je te maken hebben, want dan komt hij weer met dat woord. Maar ook binnen de gemeente zou dat zomaar kunnen ontstaan. En dan zegt hij hier, hij zegt, leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. Hij zegt niet, Timotheus, je hebt de gave van evangeliseren. Nee, hij zegt, doe het werk van een evangelist. Met andere woorden, een evangelist verkondigt het evangelie. Hij zegt, dat moet je gewoon doen. Als je spreekt, spreek dan over het evangelie. En waar centreert zich het evangelie in? In een persoon. In Jezus Christus. Iemand zei eens, weet je, het is niet belangrijk wat je gelooft. Het is belangrijk in wie je gelooft. Dat maakt het grote verschil. Want er is maar één naam, één persoon onder de hemel gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. En dat is de Heere Jezus Christus. Dat is geen theologie, dat is geen doctrine, dat is geen noem maar op, dat is een persoon. Doe het werk als een evangelist en hij zegt, vervul uw dienstwerk ten volle. Timotheus, dat vraagt inspanning. Gaat echt niet vanzelf, maar maak de juiste keuzes. Doe dat. En waarom? Omdat Paulus merkt, zijn tijd gaat erop zitten. Hij wil dat stokje doorgeven. Hij wil iemand bemoedigen en versterken om dat werk voor te zetten. Dat die gedrevenheid die Paulus had, dat het niet weg verdwijnt, maar dat het door iemand wordt overgenomen. Want wat zegt hij in vers 6? Ik word immers reeds. En dat betekent op dit ogenblik als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Nou, Paulus in die verse, hij kijkt naar het heden, hij kijkt naar het verleden en hij kijkt naar de toekomst. Het heden is vers 6. Ik word immers reeds op dit ogenblik, zegt hij, als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Nou, plengoffer, dat woord komen we voor het eerst tegen, kijkt u even mee, in Genesis 35 vers 14. Daar wordt het voor de eerste keer genoemd. En dat is als Jacob. Een gedenkteken. Bouwt. Maakt. Genesis 35 vers 14. En daar staat. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had. Een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. Dus het heeft duidelijk te maken met iets uitgieten. De tweede keer dat we dat terugkomen is in Leviticus 23. Leviticus, waar al de offers beschreven worden, hoe dat allemaal moet en wanneer en door wie. En dan Leviticus 23, vers 13. Lees vers 12 er wel even bij. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. Nou, ik heb dat opgezocht. En wat betekent dan de plengoffer? Dat betekent tot de laatste druppel uitgieten. Wauw. Ik weet niet of de mannen hier wel eens moeten afwassen. En het vaatdoekje moeten uitwringen. En dan wil je hem droog hebben. En tot de laatste druppel. En Paulus zegt hier, hij zegt, ik word immers als het ware als een plengoffer wordt mijn leven uitgewrongen tot de laatste druppel aan toe. Zo ver was hij bereid om zijn leven te geven. En hij zegt maar ook, de tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dus aan de ene kant die strijd en die moeite en die verdrukking en tot een plengoffer. Maar hij wist, al wordt het die laatste druppel, dan heeft de dood niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord. En dan is mijn heengaan aanstaande. Dat is zo mooi, hè? Hij zag er zo naar uit. En is mijn heengaan aanstaande. Zo voelt hij zich. Maar dan kijkt hij terug naar het verleden in vers 6. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet, ik strijd de goede strijd. Nee, hij is aan het eind van zijn leven. Hij kijkt terug en hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Nou, en het laatste stukje is soms zwaar, hoor. Ik weet niet of hier mensen zijn die wel eens een marathon hebben gelopen. En dan de eerste 10 kilometer gaat lekker. Dan krijg je bordje 21. Ben je op de helft. Bordje 30. En dan... Ik haal het nooit. Het wordt steeds zwaarder. Vooral als je niet zo'n superatleet bent. Maar je wil dat halen. En Paulus zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Naast een plengoffer, naast de loop gelopen te hebben, zegt hij, ik heb het geloof behouden. Wauw. Wat had Paulus een redenen om het geloof vaarwel te zeggen. Als het zo moet, 40-1 rugslagen, nog een keer en nog een keer in de gevangenis gestenigd worden, door je geloofsgenoot in de steek gelaten worden. Hoeveel keer had hij kunnen zeggen, nou tot hier en niet verder. Maar hij zegt, ik heb mijn geloof behouden. En dat laat zo zien dat Paulus altijd dwars door alles heen verder keek. Zegt hij dat niet zo mooi in Romeinenbrief, dat hij zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Hij wist, oh, dit is niks vergeleken bij wat nog komen gaat. En hij heeft zijn geloof behouden. Dus dat is aan de ene kant praktisch, die strijd en die loop. En de ander, dat geestelijke, ik heb mijn geloof behouden. Prachtig om dat te zien. En dan kijkt hij verder. Dan zegt hij, verder is voor mij weggelegd. Paulus was ervan overtuigd. Hij zegt, voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Wanneer die bij de Heere komt waarschijnlijk en hij zal dan die krans ontvangen. De kroon of krans, ligt net aan welke vertaling. Maar dan weet hij dat hij die ontvangt. En dat is niet een kroon zoals koningen die krijgen, maar het is een krans van overwinning. Het Griekse woord is Stefanos. En dat vind ik zo ironisch, want waar komt Saulus voor het eerst in beeld? Dat is in Handelingen 7. En wie wordt daar gestenigd? Stefanos. En aan het eind van zijn bediening krijgt hij een Stefanus. Nou betekent Stefanos niet krans, maar ik vind het zo mooi dat die twee woorden zo daar spelen. Hij was een vijand van het evangelie. Hij komt tot geloof en bekering en de Heere die gebruikt hem. En uiteindelijk zal hij de krans van gerechtigheid zal die ontvangen. Niet vanwege zijn werken, maar vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En hier, hij zegt Timotheus, zo sta ik ervoor. En daarom spoor ik jou aan om dat over te nemen. John Wesley, die zei eens, Gods dienaren worden onder de grond begraven, maar boven de grond blijft Gods werk altijd doorgaan. Zo mooi. Want God brengt weer nieuwe mensen die dat woord blijven verkondigen. En kijk maar in de hele kerkgeschiedenis. Daar waar het fout gaat, brengt God weer mensen naar voren die de waarheid weer durven te preken. En waardoor de waarheid weer centraal komt te staan. Dan komen we bij het derde. Dan zegt Paulus, wees op je hoede. De versen 9 tot en met 18, laten ze gewoon maar lezen. Daar staat, beijver u om spoedig naar mij toe te komen. Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee. Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. En breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb en de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Maar wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar ze hebben mij alle verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Waarom heb ik dit genoemd? Wees op je hoede. Omdat Paulus hier in het laatste van zijn brief eerlijk en oprecht is, maar ook namen noemt, hè? En Paulus had geluk dat de wet op privacy toen nog niet bestond. Want je gaat toch geen namen noemen, hè? Dat wordt tegenwoordig ook in de gemeente wordt het kwalijk genomen. Als je een naam van een vals prediker noemt, ja, dan mag niet, hè, niet zijn naam noemen. Als het een valse leraar is, dan moeten we zijn naam noemen, zodat je weet wie het is. En Paulus doet dat. En hij waarschuwt hem. Kijk maar in vers, eerste vers 10. Hij zegt, nadat hij zegt, beijver u spoedig naar mij toe te komen, want Demas. Nou, Timotheus wist gelijk wie dat was. Want al die namen die we hier lezen, en ook in de groet, zijn voor ons namen die heel veel niks betekenen. Sommige wel, maar andere vind je ook nergens terug in de Bijbel. Maar als Paulus ze noemt, betekent dat dat Timotheus weet over wie die het heeft. Anders heeft het geen nut om die namen te noemen. En dan zegt hij, Demas heeft mij verlaten. Waarom? Omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gehad en hij is naar Thessalonica vertrokken. Timotheus, ik wil dat je het weet. Dat als je hem misschien tegenkomt, dan weet je waar die mee bezig is. Deze is terug de wereld in. Die is terug naar zijn oude leven. En dan zegt hij Crescens. Nou, weten we verder niks van. Naar Galatië. Titus kennen we dan wel. Die is gegaan naar Dalmatië. Dus dat zijn duidelijke. Maar dan heeft hij er nog eentje in vers 14. Kom straks bij die andere nog terug. Dan zegt hij Alexander, de kopersmid. Dus eerst was het Demas, nu is het Alexander. De kopersmid heeft mij veel kwaad gedaan. En wat zegt Paulus? Ik krijg hem nog wel. Nee, hè? Hij zegt, mogen de Heere hem vergelden na zijn werken. Het lijkt wel of hij de stem van de Heere tegen Mozes hoort. Mozes, gij zult stil zijn, ik zal voor u strijden. Exodus 14, vers 14. Paulus, wees jij maar stil. En hij zegt hier dan, zomaar mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Want ook zelf voor, wees ook zelf voor hem op uw hoede. Timotheus, dit is weer iemand waar je voor moet oppassen. Wees op je hoede. Waarom? Omdat hij krachtig tegen onze woorden is ingegaan. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Niemand? En iedereen heeft het maar over Paulus. Paulus zus, Paulus zo. Ja, totdat het allemaal wat moeilijker werd. En het risico dat als jij bij hem hoorde, dat je misschien ook gevangen gezet zou worden. Dat je vooruit zou moeten komen. Ja, maar ik ben net als Paulus, ik geloof dat ook. Niemand heeft hem bijgestaan. Ze hebben me alle verlaten. En wat zegt hij dan over deze? Ze zoeken het maar uit. Nee, hij zegt, mogen het hun niet toegerekend worden. Wat is dat toch voor een mens, zou je bijna zeggen, die Paulus. Dat als je zo geleden hebt voor het evangelie, zoveel mensen tot geloof hebt mogen brengen, zo God aan het werk gezien mogen hebben, en dan zelf, wanneer je dan in zo'n proces zit, en ze hebben je allemaal verlaten. En dan te zeggen, Heere, reken het er niet toe. Waar hoor je dat? Bij de Heere Jezus. Heere, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Stefanus, Heere, vergeef het ze. En hier, Paulus, hier mogen het hun niet toegerekend worden. Prachtig om dat te zien. En natuurlijk waren daar dwars doorheen, lezen we ook de mensen die tot zegen waren. Hè? Titus. Dan Lucas wordt genoemd, vers 11. Lucas is bij mij, haal Marcus op. En of dat is die Marcus waar die niet wilde dat hij meeging. Die is toen met Barnabas is die verder gegaan. En Marcus zegt hier, neem hem mee, want hij is van veel nut. Dus verschillende worden wel genoemd. En Tychicus in vers 12 heb ik naar Efeze gestuurd. Met andere woorden, die is nuttig voor het evangelie. Maar wat is zo leuk om hier tussen te ontdekken, is één, dat Paulus als mens behoefte had aan gezelschap. Kijk maar in vers 9. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen. In vers 21 lezen we dat nog een keer. Beijver u om voor de winter te komen. Paulus had behoefte aan gemeenschap van gelovigen. Gelijkgestemden. Maar nog iets. Dan zou je dit denken. Vers 13. Breng wanneer u komt de reismantel mee. Nou, Paulus, dat is niet zo erg evangelisch hoor. Dat je nu ook over een mantel gaat schrijven. Als we de hele brief kijken. Dan vertrouw je dan niet op de Here. Nou, als je eenzaam bent, heb je behoefte aan vrienden. En als je het koud hebt, heb je gewoon behoefte aan een mantel. Dan hoef je niet te vergeestelijken, dat is gewoon menselijk. En dat laat zien dat Paulus gewoon een mens was. Hij zegt, neem die mantel voor me mee, want de winter komt eraan. En hij wist dat in de gevangenis zou hij waarschijnlijk niet een mantel krijgen. Dus neem die mee. Maar dan nog iets. Hij zegt, wanneer die komt, die hij heeft achtergelaten, en de boeken en de perkamenten. Paulus was nooit uitgestudeerd, hè? Hij zegt, breng de boeken mee. Ondertussen was hij brieven aan het schrijven, die allemaal toegevoegd zijn aan het woord. En voor zichzelf zegt hij, neem de boeken en de perkamenten mee. Heb ik iets te lezen, heb ik iets te studeren, kan ik het woord van God kan ik doornemen. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. En dwars door alles heen, van vers 9 tot en met 16, waar verdriet en vreugde samengaan, komt hij uit bij vers 17. Hij zegt, maar de Heere. Maar de Heere. De Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. Hij was ook daar onder de heidenen. In de gevangenis. En de hoge plaatsen waar hij voor kwam. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Twee opvattingen zijn ervoor. De een zegt, dat is de duivel, hè, die rondgaat als een briesende leeuw. De ander zegt, nee, de kerker, dat is een muil, zeg maar, van de leeuw, van de vijand. Maar die heeft mij niet kunnen weerhouden om daar vanuit het evangelie te verkondigen. Hij zegt, ik ben daar gewoon uit verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dat kun je alleen maar zeggen als je weet over wie het hebt en wat de Heere beloofd heeft. En daar dwars door alles heen aan vasthoudt. Staande op de belofte van de Heere mijn God. He, dat is een prachtig lied uit Johannes de Heer. Maar doen we dat ook? Staan op de Heer, u heeft het gezegd. En daar wil ik me aan vastklampen. Prachtig om dat te zien. Dan sluit hij af met zijn laatste groet en zegenbeden. En dan komen er weer een paar namen die voor Timotheus gewoon bekend moeten zijn geweest. Sommige kennen wij ook. Groet Prisca en Aquila. En of Priscilla, is het anders. Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. En Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. Het is wat, hè, dat Paulus mensen ziek achterlaat. Waarom genas hij ze niet gewoon? Had hij niet de gave van genezing? Of was genezing al aan het weg ebben? En dat het ging om de Christus. Want alle tekenen en wonderen zijn altijd tot ondersteuning geweest van de verkondiging van het evangelie, zodat mensen zouden zien, hij is de Messias. Maar hier zie je niet de garantie dat mensen genezen. Onesiphorus, die was ook ziek tot de dood aan toe. Maar de Heere heeft hem bijgestaan. Er staat niet wonderlijk genezen, maar is door een genezingsproces gegaan en is weer hersteld. Dat is weer heel wat anders. Hier, die heb ik in Milete ziek achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. U groeten, Ebelus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. Dus Timotheus krijgt persoonlijke groeten van mensen die hij kent. En Paulus maakt die connectie met hun. En dan eindigt hij altijd weer zo prachtig, hè? Hij zegt, de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Hij zegt altijd, zij met u. Maar hij zegt, zij met uw geest. Zodat die geest nuchter blijft. Zodat die geest helder blijft. Zodat die geest door de Heilige Geest aangesproken kan worden. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. En dan zegt hij, de genade zij met u allen. Amen. En zo sluit hij deze prachtige brief af met heel veel mooie woorden. Zullen we hem daar ook voor danken dat wij die brief hebben gekregen en hebben mogen bestuderen met elkaar. Vader, we komen u zo danken, Heere, voor deze brief van Paulus aan Timotheus, die we in 4 avonden doorgegaan zijn, Heere. En er is nog zoveel meer over te ontdekken. Maar wilt u geven, Heere, als we die brief weer eens opnieuw lezen, dat u dingen in herinnering brengt zoals u dat belooft, Heere. Dat we niet bang hoeven te zijn, maar de Heilige Geest zal ons steeds weer zaken in herinnering brengen. Maar we zien hier wel de waarschuwing en de oproep, Heere, om in een tijd waar Paulus het over heeft, Heere, om vast te houden aan de waarheid van uw woord. Want het is niet alleen liefde en genade, het is waarheid, liefde en genade. En Heere, ook wij leven in een tijd waar je zo vreemd wordt aangekeken als je zegt dat je dat gelooft. Als je voor bepaalde ethische vraagstukken de Bijbel erbij haalt, dat is van vroeger. Nee, de Bijbel is van alle tijden. Heer, het is uw wil, het is zoals u het bedoeld heeft. En wil zo bidden, Heer, voor ons zelf, dat wij ook standvastig zullen blijven en volharden in die waarheid, Heer. En als er een gevaar is dat we afdalen, wilt u ons dan waarschuwen, Heer, door uw geest, zodat we uw stem mogen verstaan. Als u zegt, wijk niet naar rechts, wijk niet naar links. Dit is de weg waar je op wandelen moet. En dat we ook in gehoorzaamheid die weg zullen gaan. Heer, we danken u weer opnieuw voor deze avond. We danken u voor elkaar als broeders en zusters die gekocht en betaald zijn door dat kostbare bloed van u, Heer Jezus. U heeft de prijs betaald en door genade mogen we weten een kind van u te zijn. Heer, geef ons ook diezelfde verwachting als Paulus dat had, wetende dat u spoedig zult wederkomen. Heer, dat we daar naar uitzien, ook als het moeilijk is, als er strijd is, als er zoveel tegenslag is, dat we, net als Paulus, ons hoofd, Heere, een stukje hoger heffen en ook kunnen zeggen, de heerlijkheid van de toekomende tijd, die is veel groter en die staat een ieder van ons te wachten. Daar willen we u voor danken. Wees zo met ons, Heere, de komende dagen ook, met kerst en oud en nieuw. Heere, waar we velen zullen ontmoeten, mogen we daarin ook weer uw boodschap delen misschien met anderen. Heere, u weet het, u kent ons verlangen. We bidden voor degene, Heere, die we lief hebben en u nog niet kennen. Och, Heere, mag het zo zijn dat ze deze dagen stilgezet worden bij het feit, Heere, dat u werkelijk naar deze wereld gekomen bent. Heere, om mensen, zondaren, te verlossen van het oordeel. Heere, u weet hoe en wanneer en op welke wijze. Maar mogen wij ook, Heere, hoe beperkt misschien ook, het werk doen van een evangelist. Heere, dat u op dat juiste moment de woorden geeft, Heere, de opening geeft. En net als Timotheus, gelegen of ongelegen, maar dat we bereid zijn om ons mond te openen en dingen te delen. Vader, wees zo met ons, ook als we weer naar huis gaan. We bidden voor een goede nachtrust. Verkwik ons, Heere, van ziel, geest en lichaam voor de nieuwe dingen van morgen. En we vragen het uit genade. Amen.